Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Laten wij samen bidden. Heere, u geeft ons de gelegenheid om vanavond hier te komen. We danken u voor uw sparende goedheid, voor het feit dat u ons gezondheid geeft, dat we de gelegenheid krijgen om onze bezigheden te verrichten, ons werk of wat er dan ook verder aan onze verantwoordelijkheid is toevertrouwd. Mogen we het altijd weer zien als een voorrecht, Heere, te mogen leven, gezond te mogen zijn, krachten te mogen hebben, te kunnen denken, te kunnen spreken en zoveel andere dingen meer die in onze schepping en aan ons schepsel zijn, verbonden zijn. Wilt gij ons geven dat we de dingen die gij ons toevertrouwd hebt ook in verantwoordelijkheid mogen gebruiken? Want u zult er ook een keer rekenschap van vragen. En daarom, Heere, leer ons naar uw wil te handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. We danken u ervoor dat we vanavond mogen gaan nadenken over een onderwerp dat vandaag op allerlei manieren aan de orde is en voorlopig nog wel aan de orde zal zijn. Een onderwerp dat soms ook hele verontrustende vormen aanneemt, waarbij we ons afvragen waar moet dat heen. En als de mens meent al de dingen in eigen handen te kunnen nemen, wanneer zal dan het moment komen dat u die mens laat weten tot hiertoe en niet verder? En hoe zal het dan gaan? Heren, wij vragen van u als we over deze dingen vanavond voorlichting ontvangen, dat u ons inzicht wilt geven aan wat er in deze tijd aan de orde is. Maar wat toch ook altijd weer aan de orde zal blijven, omdat u het aan de orde hebt gesteld. En altijd weer zal blijven gelden wat we zojuist uit uw woord hebben gelezen. Zowel het een als het ander. Ik ben als een borduursel gewrocht. Gij hebt mijn ongevormde klomp gezien. Als ik in het lichaam van mijn moeder ontstond. Dat is waar, Heere, en dat gaat door. En dat gaat iedere keer weer door. En elke keer als er een kindje geboren wordt, is dat toch ook weer werkelijkheid geworden. En daar ligt uw werk achter. Uw borduurwerk. En tegelijkertijd, en dat is de verschrikkelijke contrasterende werkelijkheid, dat David het moest belijden: ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is ook waar. Dat hebben wij ervan gemaakt. Dat is onze schuld. En elke keer gaat dat ook door. En er wordt geen kind geboren. Of dat is ook de werkelijkheid. We brengen een erfenis mee. En die erfenis is genoegzaam om ons onder uw oordeel te laten liggen. Maar wat is het dan in dat licht gezien? Een groot wonder dat er nog een keer een kind geboren is. Op dezelfde wijze als wij geboren zijn. Maar zonder zonde. En dat zijn onschuld nu genoeg is om onze zonde waarin we ontvangen en geboren zijn voor Gods heilig aangezicht te bedekken. Heren, die dingen die blijven toch ook waar. Wat er dan op allerlei gebied verandert en wat er dan ook op het gebied van mensen en mensen, het worden van mensen allemaal aan het veranderen is en wat er geprobeerd wordt te veranderen. Dit zijn toch de dingen die we uit uw woord weten en mogen we daarbij leven. En mogen we zo in verootmoediging, in het besef van onze kleinheid, in het besef van ons schepsel zijn, maar ook in het besef van ons gevallen schepsel zijn, genade zoeken en vinden en uit genade leven. om dan ook te weten dat genade genoeg is. Heere, zegen ons deze avond. Zegen degene die ons vanavond inleidt in deze materie. Geef hem alles wat hij daarbij nodig heeft, Heere, en laat de boodschap die hij mag doorgeven helder doorklinken en verstaan worden. En mogen we zo samen een goede avond uit uw hand ontvangen. Laten we u ook mogen bidden voor hen die hier niet zijn konden, sommigen door ziekte, anderen vanwege de weersgesteldheid. Of er zijn misschien nog weer andere factoren die een factor zijn geweest. Wij bidden van u, gedenk hen en gedenk ons en gedenk uw ganse kerk. En gedenk allen die gij geroepen hebt uit de duisternis, doe hen wandelen in het licht. En wilt gij uw naam in deze zondige wereld, in deze hoogmoedige wereld, verheerlijken. En laat u het weten, Heere, dat u God bent en God zult zijn, ook als er geen mens meer is om tegen u op te staan. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Nogmaals, ik wil u graag welkom heten op deze avond die een enigszins ander karakter heeft dan de avonden die we gewend zijn. Vaak hebt u op deze plaats een predikant staan die een of ander theologisch onderwerp behandelt. Uit het leerstellige of uit het praktische of nog weer uit op een ander terrein. Vanavond is het dokter Jochemsen die voor ons zal spreken over een onderwerp dat natuurlijk ook wel met theologie en zeker met de Bijbel te maken heeft. Maar toch ook een andere spits heeft. U begrijpt uit het onderwerp nieuwe mensen maken dat we hier met een onderwerp te doen hebben dat op ethisch terrein ligt en nog wel weer andere raakvlakken met andere disciplines heeft. Ik wil u ook graag welkom heten, dokter Jochemsen, en ik wil u vanavond ook de gelegenheid geven, maar onmiddellijk om uw lezing te houden. U doet dat en dat is voor ons ook een beetje anders, onder andere ook met visuele presentatie. Dat maakt het luisteren daarnaar mogelijk ook wat gemakkelijker. Misschien dat dit langzamerhand hier en daar ook wat meer door gaat dringen. En ik zal me voor kunnen stellen dat u binnenkort ook een predikant krijgt die hier een dogmatische lezing houdt met ook zo'n apparaat bij zich. Maar zo zijn vanavond blijven we nog even bij het onderwerp van dokter Jochemsen.
Dank u wel. Even kijken, misschien kan de lamp er hier uit. Lampen hiervoor, kunt u die uitdoen? Dank u wel, dominee Den Butter. Dank u wel voor de inleiding en voor de opening. En dames en heren, ik wil graag de organisatoren ook bedanken voor de uitnodiging. Ik beschouw het als een eer om in een van deze series die u houdt zo elk jaar, een van de avonden te mogen verzorgen. En inderdaad een onderwerp bij u in te leiden dat betrekking heeft op het werk waar wij ons in het Lindeboom Instituut onder andere mee bezighouden. Ik zal u niet te veel vermoeien vanavond met wat nou het Lindeboom Instituut en zo, want ik heb een hele stapel folders meegebracht. En mensen die interesse hebben en graag willen weten wat nou dat Lindeboom Instituut als Centrum voor Medische Ethiek is, neemt u rustig zo'n foldertje mee. Ik heb ook nog een foldertje waar een aantal boeken in staan die wij gepubliceerd hebben. En daarna heb ik hier ook nog wat boeken meegebracht zelfs. Mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Op enige lijn wijze, al eventueel ook als patiëntorganisatie, bestuurslid of zo. Komt u rustig even kijken. Ik heb nog wat nieuwsbrieven van ons. Kortom, van alles aan materialen om u verder voor te lichten. Daar zal ik het niet over hebben. Ik vraag alleen even nu uw aandacht daarvoor. Maar wil dan nu verder gaan spreken over het onderwerp nieuwe mensen maken. En dat wil ik in de eerste plaats dan doen door u uit te leggen wat voor technische ontwikkelingen, wat voor medische ontwikkelingen op het ogenblik gaande zijn, die in zekere zin gericht zijn op het maken van nieuwe mensen. Maar dan uiteraard, en dat begrijpt u wel, in eerste instantie in medisch opzicht, in biologisch opzicht. Daar komen we daar later nog wel even op terug. Want de verbinding met de Bijbelgedeelte, die zal ook straks nog wel aan bod komen. Die zijn gelezen. Een deel van wat ik u wil gaan vertellen, dat is al actualiteit in de medische zorg. Een deel is nog onderzoek en wordt ontwikkeld en kan op enige termijn in de praktijk zich gaan voordoen. Maar is op dit moment nog niet, en het kan dus zijn dat u daar nog niet zoveel van gehoord hebt, maar dat is ook precies de reden dat ik u er iets over wil vertellen. Zodat op het moment dat dat soort zaken aan bod zijn, u als het ware een beetje voorbereid bent om uw standpunt, uw visie daarop te bepalen en te kijken wat u er nou mee kunt en wat u er wel en niet mee wil doen. En ik begin dan maar bij een stukje biologie. Ik hoop dat u de plaatjes een beetje kan zien. Het is voor mij ook makkelijker om aan de hand van die plaatjes wat te vertellen. En op die manier u wat duidelijk te maken. U ziet hier een tekening van de mens. En die is opgebouwd uit allemaal cellen. Cel is de eenheid van leven, zou je kunnen zeggen. De cellen, de bacteriën is één cel. Planten bestaan uit een boel cellen. En dieren natuurlijk ook. En ook de mens is opgebouwd uit cellen. De eenheid van leven. En levende cellen, er zijn een heleboel verschillende cellen. Spiercellen, zenuwcellen, niercellen, enzovoorts, enzovoorts. Maar wel allemaal cellen die hetzelfde erfelijke materiaal hebben. En dat zit in de kern. Dan ziet u een zwarte stipje hier, de kern. En als we dat nog verder vergroten, dan ziet u dat hier in die kern een heleboel van die sliertjes zitten. Dat noemen we chromosomen. En dat zijn structuren waarin het erfelijke materiaal besloten ligt. Als we nog verder gaan kijken, dan ziet u daar in die sliertjes, in die wormpjes als het ware, dan ziet u bandjes gekleurd. En daarmee kan de structuur van zo'n chromosoom zichtbaar gemaakt worden. En als u dan nog verder gaat vergroten, dan ziet u daar genen. Die staat hier nog in het Engels, maar gen is het enkelvoud van het Nederlandse woord. Genen. En je hebt een gen voor oogkleur en haarkleur en genen die te maken hebben met lengte enzovoorts. Maar ook genen die te maken hebben met uw leervermogen, met muzikaliteit. Die te maken hebben, ik zeg dus expres, te maken hebben met de vraag of u extrovert bent of heel introvert bent. Daar hebben genen mee te maken. Niet in de zin dat er één gen is die vertelt hoe extrovert u bent. Of dat er één gen is dat uitmaakt hoe taalvaardig u bent. Of hoe goed u kan rekenen. Of zo. Zo is het niet. Er wordt wel eens zo over genen gesproken. Hè? Een gen voor verslaving heeft men het dan over. Een gen voor alcoholisme. Nou, dat is allemaal veel te kort door de bocht en veel te simpel. Die genen vormen een geheel aan erfelijk materiaal die voortdurend met elkaar in interactie zijn en ook met de omgeving. En waarbij de een wat meer aanleg heeft voor bepaalde dingen dan een ander. En zo kan iemand een aanleg hebben om gemakkelijker verslaafd te raken aan alcohol dan een ander. En zo kan de een aanleg hebben om beter te kunnen voetballen dan een ander. Ik noem maar wat. Dus er is uiteraard verschil in mensen, dat weet u uit ervaring natuurlijk. Verschil die ook te maken heeft met erfelijke achtergrond. Als we dat nog verder vergroten, dan ziet u daar een soort wenteltrap, twee draden om elkaar heen. En dat is dan het beroemde DNA. DNA, erfelijke materiaal, daar hebt u in de kranten, leest u daar ook nog wel eens wat over. DNA-onderzoek wordt dan gedaan. DNA-onderzoek wordt overigens ook gebruikt om misdadigers op te sporen. Men heeft het ook vaak bij verkrachtingen en zo, misdaden, is het DNA-onderzoek gedaan. En waarom is dat nou belangrijk of interessant? Niet dat ze dan iets van de genen gaan zeggen, van erfelijke eigenschappen. Maar dat DNA heeft een hele specifieke structuur, net zoals uw vingerafdruk. Vingerafdrukken, allemaal verschillend. En daar kan je dus mensen mee identificeren. Maar dat kan met het DNA in zekere zin nog beter. Dus als men wat lichaamsmateriaal van zo'n verdachte heeft gevonden, en er is voldoende om DNA-onderzoek te doen, dan kan nagegaan worden of inderdaad dat DNA afkomstig is van die en die persoon. Dus er speelt een rol in identificatie. Nogmaals, dat heeft niet met eigenschappen te maken, maar wel met de structuur van het erfelijke materiaal, het DNA. Nou, dat DNA zit dus in alle cellen zit dus hetzelfde DNA. En de mens die heeft 46 chromosomen, 23 paar. Hè, de ene helft komt van de moeder en de andere helft van de vader. Gaan we nog even verder kijken naar die genen. Dan ziet u hier nog weer zo'n chromosomenstructuur. Deze, met bandjes gekleurd en zo. En die is heel sterk opgewonden. Allerlei orders van grootte van opwinden. En uiteindelijk komt daar dan die dubbelhelix weer, die wenteltrap uit. En dan ziet u hier die structuur. A, C, G en T, dat zijn moleculen. En in de volgorde van deze moleculen ligt nou de erfelijke informatie. En je kunt het vergelijken met een kookboek. Ja, een kookboek zit in de volgorde van symbolen, letters. Maar wij hebben geleerd om die symbolen betekenis te geven. Dat lezen we. En dan staan recepten in een kookboek. En dan kunnen we recept gaan pakken en dan gaan we doen wat er staat en dan krijg je een gerecht. In zekere zin doet die cel dat net zo. Die cel die leest deze volgorde, heel wonderlijk allemaal in elkaar, onvoorstelbaar vernuftig. En knap, de scheppershand is daar voor die het zien wil, is daar overduidelijk aanwezig. Dat die cel die kan dat vertalen in gerechten. En die gerechten die de cel maakt zijn eiwitten. Want die eiwitten heeft hij nodig voor het biologische leven. Allerlei processen, enzymen weet u wel. Enzymen zitten ook in wasmiddelen. Niet waar? En wat doen die enzymen? Die breken stoffen af, zodat het beter af te wassen valt. Maar in het lichaam zitten ook enzymen die stoffen kunnen maken. Want het lichaam moet opgebouwd worden. Cellen worden opgebouwd enzovoort. Daar spelen enzymen, eiwitten een rol. Nou, de cel moet dus steeds op de goede plek het goede eiwit maken, het lichaam. Daar zorgen dan die genen voor. Die spelen daar een belangrijke rol. Ja, en dat zijn dus als het ware de recepten die de cel vertaalt in de gerechten, hè, die producten waarmee het lichaam opgebouwd wordt. Als er nou een spelfoutje zit in een gerecht, dan kan het helemaal fout gaan. Niet waar? Als het staat 20 minuten op 200 graden in de oven en je doet plaats van 20 minuten 200 minuten, dan komt het niet goed. En zo gaat het ook met die cel. Als daar een spelfoutje zit in dat gerecht, hè, in die volgorde van die lettertjes, kan het helemaal fout gaan. En een bepaald eiwit wordt daar niet gemaakt. En dan kan er iets fout gaan in de stofwisseling. Denk bijvoorbeeld aan PKU. He, u weet, alle babytjes op de 8e dag, heel prik, worden op 2 stofwisselingsziekten onderzocht. 2 stofwisselingsziekten die te maken hebben met een spelfoutje in 1 van die lettertjes. Weet u hoeveel lettertjes we in iedere cel hebben? Ruim 3 miljard. Ruim 3 miljard. En als je alle DNA uit 1 cel, uit 1 kern, al dat DNA van die 46 chromosomen uit elkaar rekt tot 1 zo'n sliertje, hebt u bijna 2 meter. En dat zit zo goed ingepakt dat je een microscoop nodig hebt om het te zien. En het functioneert allemaal. En als er eentje fout gaat, bij de PKU, dan is er dus 1 enzym wat niet goed gemaakt wordt en leidt tot een stofwisselingsziekte die tot mentale achterstand leidt. Maar als nou zo iemand een goed dieet krijgt, en daarin zorgvuldig is en zo, en begeleid wordt, dan kan die ontwikkeling normaal verlopen. Vrij normaal verlopen. Er is nog een tweede CHT, dat is ook een stofwisselingsziekte, waar ook op gekeken wordt. En daar is ook een behandeling mogelijk. Daarom wordt daar ook naar gekeken. We zouden natuurlijk nog veel meer erfelijke ziekten kunnen kijken, maar als je niks kan doen, dan kan je het beter ook niet weten. Maar als je wel kan ingrijpen, als je iets doen kan om een normale ontwikkeling te bevorderen, dan is het verstandig om dat te onderzoeken en dan inderdaad ook die maatregelen te nemen. Daarom gebeurt die hielprik. Het zijn gelukkig maar weinig kinderen die het hebben, maar het is voor die kinderen die het betreft wel heel belangrijk. Nou, zo zit het met dat DNA. En wat we nou aan het doen zijn in het laboratorium, en waar wordt heel hard aan gewerkt, al jarenlang, dat is dat men, kijk, van die 46 chromosomen, en u ziet ze hier even getekend, dat men die zo chromosomen gaat analyseren en kijken naar de volgorde van al die lettertjes, naar de recepten, en dan gaat kijken naar waar iets fout zit in een recept als mensen een ziekte hebben. Om te kijken of die ziekte ook erfelijk is. En als je dat weet, dan weet je ook wat je wel en niet kan doen, meestal wat je niet kan doen. Want een erfelijke ziekte kan heel vaak weinig gaan gebeuren. Maar soms wel, zoals ik u zei, van die voorbeelden van PKU. En ook wanneer je niet iets kan doen, bij een pasgeborene bijvoorbeeld, als er een ziekte is, het gaat niet goed, rare verschijnselen, wat is er nou aan de hand? Nou, dan wordt diagnostiek gedaan, onderzoek gedaan, en dan kan men ook inderdaad zeggen, nou, we moeten ook eens wat erfelijkheidsonderzoek doen. Misschien is het erfelijk. En als je dat dan weet, dan is het van belang om te weten, om niet eindeloos te shoppen met zo'n babytje, om maar iets te vinden. Als je weet wat het is en als je weet wat er niet kan, dan hoef je ook niet meer verder te shoppen. En daarin is het ook van belang om te weten wanneer iets niet meer kan. Nou, hier staan allemaal ziektes genoemd. Hieromheen en met de plaats aangegeven waar op die chromosomen, op dat erfelijke materiaal dan zo'n spelfoutje zit. En als je dat weet, kan je dus gaan onderzoeken. En dat gebeurt nu ook. En wat dan tegelijkertijd daarin een belangrijke ontwikkeling is, dat men niet alleen kijkt naar die erfelijke ziekte, die dus met een bepaalde regelmaat, een bepaald patroon van overerving, doorgegeven wordt aan het nageslacht, maar dat men ook kijkt naar die aandoeningen die een erfelijke component hebben. Dat betekent dus dat mensen een verhoogde kans hebben dat ze een bepaalde aandoening krijgen. Een heel belangrijk voorbeeld, een bekend voorbeeld, waar je ook wel eens wat over gehoord hebt misschien, is borstkanker bij vrouwen. Een gedeelte van de borstkanker bij vrouwen is erfelijk bepaald, mede erfelijk bepaald. Zo'n 5-10% van alle borstkanker. En dat betekent dan in zo'n situatie dat in de familie van zulke mensen, er allerlei vrouwen zijn geweest die op relatief jonge leeftijd borstkanker hebben gekregen en misschien soms daaraan zijn overleden. En dat zou dus kunnen dat daar dus een erfelijke achtergrond is en dat die genen die daar aanleiding voor geven voor zo'n vroegtijdig ontstaan van borstkanker, die kent men nu en kan je dus onderzoeken. Maar nou ontstaat weer een vervolgprobleem. En daar wil ik u even kort op wijzen. Ik ga er niet uitvoerig op in, want dat is niet helemaal het onderwerp. Maar het is wel iets wat eigenlijk speelt. En daarom goed is dat u zich dat realiseert. Hoe langer hoe meer kunnen aandoeningen die veel voorkomen, vormen van kanker. Ik noemde u borstkanker, maar het geldt voor darmkanker. Het geldt voor verhoogd cholesterolgehalte. Het geldt voor bepaalde spierziekten. Voor allerlei ziekten kan er, nogmaals, dat is niet altijd het geval en vaak niet het geval, dus denkt u ook niet onmiddellijk, het zal erfelijk zijn, maar kan een erfelijke achtergrond zijn. En dan kan het mogelijk zijn soms om dat te onderzoeken en dan komt u voor een keuze te staan. Als bijvoorbeeld een vrouw weet dat in haar familie regelmatig mensen relatief jong aan borstkanker hebben gehad of soms zijn overleden, dan kan dat enorme druk leggen op zo iemand. En dan kan je onderzoek laten doen, maar als je onderzoek laat doen en je krijgt als uitslag dat u ook dat verkeerde gen hebt, wat doet u dan? Het is mogelijk om dus bij de borst te laten afzetten, maar eierstokkanker is ook verhoogd dan, de kans. En het afzetten van de borsten is ook nogal een ingreep. Daardoor wordt wel de kans dat die kanker zich ontwikkelt uiteraard veel lager. En dus de kans dat u opeens met borstkanker geconfronteerd wordt in een vergevorderd stadium, wordt ook veel geringer. Maar dat zijn moeilijke beslissingen. Maar hoe langer hoe meer denk ik dat wij voor dat soort keuzes komen te staan. Wilt u genonderzoek doen om na te gaan of u een verhoogde kans hebt op een bepaalde ziekte? Kijk, als je een goede therapie is, dan kan het zeker verstandig zijn om dat te doen. Als er geen therapie is, dan ligt dat soms nog veel moeilijker. Denk aan de ziekte van Huntington. Ik weet niet of dat hier niet zo, dat is vaak een bepaalde gemeenschappen waar het voorkomt. Maar dat is een ziekte die vanaf 40 jaar ontstaat en tot achteruitgang in psychische, dus mentale en lichamelijke conditie leidt. En een vroegtijdig overlijden, menselijkerwijs gesproken. Daar kan niks aan gedaan worden. Je kan wel onderzoeken of je het krijgt. Wil je dat weten op je 20ste, 25ste, dat je later die ziekte gaat ontwikkelen? Sommigen willen dat weten, anderen niet. Maar bij borstkanker kan er wat gedaan worden. Bij verhoogd cholesterolgehalte, waardoor een verhoogde kans op hartfalen ontstaat, kunnen er ook maatregelen genomen worden die, althans de kans op zo'n hartaanval, weer terugdringen. Hier speelt natuurlijk de vraag ook naar Gods voorzienigheid en de verhouding tot menselijke verantwoordelijkheid in medisch opzicht. Dat is niet een hele makkelijke vraag om daarmee om te gaan. Ook niet een vraag waarbij elkaar zo even makkelijk van buitenaf moeten voorschrijven hoe we dat moeten doen. Ik denk dat dat een kwestie is waarin we ook heel persoonlijk in het geloof en in overleg, zeker, dat lijkt me zeker verstandig, met anderen, met uw predikant, een ouderling, daarover spreekt. Wat is wijsheid? Wat is de weg die de Heer ons hierin leiden wil? Misschien niet altijd onmiddellijk directe ingreep. Goed, ik ga daar nou niet al te ver op in. Maar ik wil jullie dit toch even voorleggen, omdat dit waarschijnlijk steeds meer gaat komen. En ik denk dat het van belang is dat we binnen de kerkelijke gemeenten ons dat realiseren. En ook in het pastoraat dit aan de orde stellen op het moment dat zich zo'n situatie voordoet. Dat onderzoek kan ook, en dan komen we al meer bij het nieuwe mensen maken, dat kan natuurlijk ook voor de geboorte gebeuren. DNA-onderzoek, erfelijkheidsonderzoek. Nou, dat kan dus met de echo, maar dat kan ook door vruchtwaterpunctie. Een beetje vruchtwater afnemen en dan onderzoeken wat er in die vloeistof zit. Er zitten ook cellen in. En dan kan je de cellen van de vrucht afkomstig. En dan kan je dat onderzoek doen met die chromosomen. En kan je kijken of alle chromosomen normaal zijn. Of dat er eentje bij komt. Hè. Trisomie heet dat dan. Trisomie 21, dan zijn er van chromosoompaar 21, zijn er drie in plaats van twee. En dan is het kindje Down-syndroom. En nou, dat wordt dan vaak gedaan met het oog op een abortus. Waar als het kindje dan dus inderdaad trisomie heeft, Down-syndroom heeft, dan besluit meestal, als men het onderzoek laat doen, de vrouw, het echtpaar, tot abortus provocatus, om de geboorte van het kindje met die ziekte te voorkomen. Maar er kan ook steeds meer DNA-onderzoek gedaan worden naar erfelijke ziekten, want sommige ook heel ernstig zijn. Ook dat gebeurt dan meestal met het oog op een abortus. En dan is het nog niet nieuwe mensen maken, maar dan is het wel al een stap in de richting van beheersing van het leven en van de kwaliteit van leven, zoals we dat dan noemen, in medisch opzicht. En dan te voorkomen dat kinderen geboren worden die een bepaalde aandoening of handicap hebben. En dat is een ontwikkeling die ook steeds verder gaat. Want hoe langer, hoe meer ziekte en aandoeningen kan men dus inderdaad van tevoren onderzoeken. En dan wordt nu ook over gesproken of je een meisje wat het gen heeft voor borstkanker, of je dat toch niet beter zou kunnen aborteren. Want dan heeft ze verhoogde kans op borstkanker laten en dan komt ze voor moeilijke beslissingen te staan. Dat wil je toch zo'n kind niet aandoen. Ik zeg niet dat dit algemeen aanvaard is. Maar er wordt wel over gesproken in de zin van, nou ja, als mensen dat willen, als ouders dat vragen, ja, dan moeten we dat misschien toch maar doen. En ik denk dat dat een ethisch uitermate discutabele, om niet te zeggen verwerpelijke, ontwikkeling is. Dus het is goed om in zoverre op bedacht te zijn dat voor u het weet, bij wijze van spreken, de dokter zegt, maar u kunt dat wel even laten onderzoeken. Als u als er sprake is van een zwangerschap of een kindje verwacht wordt. Dus daar is al een ontwikkeling waar we erg, denk ik, bedacht op moeten zijn. Niet om, ook hier weer is het goed erop op te wijzen, denk ik, dat het krijgen van een kindje met een handicap, en zeker wanneer het een ernstige erfelijke ziekte is, natuurlijk ook heel zwaar is. Dat het ook heel moeilijk is. Daar moeten we ook helemaal niet lichtvaardig over doen of bagatelliseren. Maar dat is natuurlijk toch heel wat anders dan van tevoren dat nou even allemaal gaan onderzoeken om dan vervolgens te aborteren. Dat leidt overigens tot nieuwe problemen, nog afgezien van het ethische probleem van de abortus. Omdat toch vaak de moeder dan daarna ook weer problemen krijgt met de abortus. Nou, dat weet men dus ook. Dat je met die abortus problemen kan krijgen. En zeg maar, nou weet je wat, dan doe het voordat sprake is van een zwangerschap. En hier ziet u dus een menselijke embryo. Getekend. Hier de bevruchting. En dan, nou, dan bevrucht de eicel. Die gaat zich ontwikkelen. Hier ziet u die allervroegste ontwikkeling. De eerste 5 dagen ongeveer na de bevruchting. In die dagen beweegt dat embryootje zich dus door de eileider heen naar de baarmoederholte. En hier is dan de baarmoederwand. En op dag 5 ongeveer, 6, dan komt het in de baarmoederholte aan. Dan bestaat het ongeveer uit zo'n 128, in die buurt 200 cellen. En dan begint dat embryo, zoekt die baarmoeder als het ware op om zich in te nestelen. Kleeft daaraan vast om daar het voedsel dan uit te gaan halen. En nou, dan ontwikkelt zich dus placenta en steunweefsel. En nou ja, dan gaat die ontwikkeling door. Als dat die innesteling plaatsvindt. Als die innesteling niet plaats kan vinden door wat voor oorzaak dan ook, dan sterft het embryo af en verdwijnt. Wel nu, in deze fase kan dus in de reageerbuis, met reageerbuisbevruchting. En dan kan je hier een celletje afnemen. Kijk, u ziet hier nog een keertje het embryo getekend. Je kan daar zo'n celletje van afnemen en daar onderzoek aan doen, DNA-onderzoek, om te kijken of er ook inderdaad een zo'n spelfoutje zit. Weet u wel, in de recepten. En als dat het geval is, dan zeg je, nou, dan gooien we die maar weg. Want dan leidt dat in ieder geval niet tot een kindje met een handicap. Of met een ziekte. En alleen de gezonde embryo's worden dan gebruikt. En worden weer teruggeplaatst in de baarmoeder. In de hoop dat tenminste eentje zich zal innestelen. En leidt tot de geboorte van een gezond kind. En dan zie je dat men inderdaad probeert de fase van zwangerschap. En dan prenatale diagnostiek. En dan eventueel een selectieve abortus. Probeert te omzeilen en voordat sprake is van een zwangerschap de selectie uit te voeren. Maar uiteraard maakt dat principieel gezien voor het embryo niet uit. Het wordt wat vroeger gedood, maar het wordt wel gedood. En dus wat je ziet met deze ontwikkeling is dat inderdaad hoe langer hoe meer ziekten onderzocht kunnen worden bij het embryo. En dat je dus in principe, hoe langer hoe meer, het embryo aan allerlei onderzoekingen kan blootstellen om te kijken of het niet bepaalde aandoeningen en aanleg heeft. Dus om te zorgen dat je een optimaal kindje gaat krijgen. In Amerika, daar gaat dit soort dingen allemaal wat verder en dan zijn ze wat wilder in dit soort zaken vaak. Daar gaan ook al stemmen op om voor een echtpaar wat een kind wil, dan een heleboel eicellen te bevruchten in vitro. 30, 40, 50 embryootjes te maken. En dan die allemaal te testen op een heleboel eigenschappen en aanleg en zo. En mogelijke aandoeningen. En dan de beste eruit te kiezen. Zodat je van die 50 de optimale combinatie van genen eruit haalt. En die gebruik je dan om een kindje te krijgen. Arm kind ben ik geneigd te zeggen. Want er wordt van dat kind er natuurlijk van alles verwacht. Niet waar? Op slot van rekening heel veel moeite gedaan om te zorgen dat hij de goede genen zou hebben. En dan moet er ook wel dat en dat uitkomen natuurlijk. En goed, ik kom daar later nog wel op terug. Maar dat zie ik op korte termijn in Nederland niet echt gebeuren. Maar deze techniek gebeurt wel. Op kleine schaal, ook in Nederland inmiddels. Tot nu toe alleen voor ernstige erfelijke ziekten. Niet dat er geen ethisch probleem is, maar in ieder geval is het gelukkig nog wel beperkt. Maar naarmate dus de druk tot het krijgen van kinderen met bepaalde kwaliteiten dan in dit opzicht zal toenemen, kan ook inderdaad het gebruik van deze techniek zou kunnen toenemen. Gewenste kinderen, de baby, het gewenste kind en zo, boeken heten ook, dat ze hebben ook dat soort titels, zo nu en dan. Wel, tot zover over de selectie. Dus tot zover over diagnostiek. Kijken wat voor genen een ongeboren kind, mens heeft. Om dan eventueel een selectie te maken. Ik ga nu... is toch niet gevaarlijk hierachter. Ik ga nu over tot de therapie, de behandeling. En dan gaan we eerst iets zeggen over de behandeling met genen, gentherapie. En dan wil ik iets gaan zeggen over behandeling met stamcellen. Daar hebt u misschien ook al wat over gelezen, maar in ieder geval hoop ik u daar ook iets over te vertellen. Het is een hele recente ontwikkeling, waar internationaal enorm veel discussies over gaande zijn. Dit is gentherapie. Gentherapie is eigenlijk de gedachte dat als er dan een verkeerd gen in zo iemand zit, als we dat goede gen toevoegen, dan gaat het misschien toch goed. Als een bepaald recept niet deugt, hè, en daardoor een bepaald gerecht in die cel niet op een goede manier gemaakt wordt, dan moeten we misschien nog een kopie van het goede recept erin stoppen. En dan maakt hij misschien wel het goede gerecht. Dat is als het ware de kerngedachte achter gentherapie. En dat ziet u hier een beetje uitgebeeld voor bloedziekte. Waar dus cellen uit het lichaam gehaald worden. Het beenmerg, daar worden bloedcellen gemaakt. En dan haal je de cellen uit. En met een ingewikkelde techniek die we nou laten rusten, wordt dan het goede gen. Dit is een bloedpatiënt. Een patiënt met een bepaalde ziekte van bloed. Omdat een bepaald gen in die bloedcellen niet goed functioneert. Nou, dan ga je dat goede stukje DNA, het goede recept, dat wordt hier in dat schaaltje in die cellen gestopt. En vervolgens worden die cellen weer in die patiënt teruggebracht. Dus hij krijgt zijn eigen cellen terug, maar met het goede stuk, met het goede gen, het goede recept erbij. En dan moet hij in principe, zou die cel dan ook goed moeten kunnen functioneren. En dan zou je op die manier de ziekte kunnen behandelen. Nou, men is daarmee begonnen met die technieken eigenlijk ruim 20 jaar geleden. En de verwachtingen waren hoog gespannen. En er waren grote beloftes van het behandelen van ziekte. En dat is erg tegengevallen. Er zijn tot nu toe wel enkele klinische proeven met patiënten gedaan met een erfelijke ziekte. Die enig resultaat tonen. Maar het blijkt heel moeizaam. En eigenlijk kunnen nog weinig erfelijke ziekten adequaat op deze wijze behandeld worden. Wat je wel ziet is dat die techniek gebruikt wordt om andere ziekten, veel voorkomende ziekten, AIDS, vormen van kanker en hart- en vaatziekten en dergelijke, te behandelen. Dus het is in zekere zin wel een behandeltechniek geworden, maar niet zozeer voor erfelijke ziekten, ziekten die op zo'n spelfoutje teruggaan, maar ja, ziekten die door allerlei andere factoren een rol kunnen spelen. Dus het voegt wel toe en het zal ook wel zich verder ontwikkelen, maar zeker niet op die wijze die men gedacht heeft. En dan zie je dat wetenschappers soms de neiging hebben om de mogelijkheden van de dingen die ze graag doen wel enorm te overschatten. Ja, per slot van rekening, men moet toch geld ervoor krijgen en zo, en er moet aandacht voor komen. Dus dat is dan helemaal, hoeft dan helemaal niet de kwade trouw te zijn. Maar daar is dan wel een neiging soms om daar te grote beloften te doen. Iets wat we op dit moment, naar mijn gevoel, ook zien met die stamcellen. En zeker met embryonale stamcellen, waar ik zo meteen op terugkom. Dit noemen we lichaamsgentherapie, omdat hier gewoon cellen uit het lichaam gehaald worden en die patiënt zelf behandeld wordt. Daar is principieel, denk ik, geen ethisch probleem. Geen nieuw ethisch probleem. Kijk, met alle nieuwe medische behandelingen moet je voorzichtig zijn. En moet je eerst dat heel zorgvuldig bekijken voordat je dat grote schaal gaat toepassen enzovoort. Nou, daar zijn regels voor. En op zich adequate regels. Die gelden hier ook. Een principieel nieuw probleem zie ik hier niet. Dus als hier nieuwe mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden, dan is dat prima. Graag. He, dus het verhaal wat ik vanavond hou is niet bedoeld als een soort algemeen anti, zeg maar, techniek of genetica verhaal of zoiets. Beslist niet. In zijn goedheid geeft de Heer op dit terrein ook nog voortdurend nieuwe mogelijkheden. Om ziekten te behandelen en lijden te verlichten. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar het komt er wel steeds meer op aan goed te onderscheiden wat er gedaan wordt. Wat er gebeurt. Omdat het ethisch verantwoorden en het ethisch niet verantwoorde handelen soms heel dicht bij elkaar liggen en met elkaar verweven zijn. Dat is ook precies de reden van deze avond natuurlijk. Nou, ik sla dit gewoon maar even over. Het is een beetje een wat technischer ethisch verhaal. U kunt daarna vragen de voorwaarden waaraan die gentherapie op stamcellen, op lichaamcellen dan zou moeten voldoen. Maar goed, de hoofdlijn heb ik u genoemd. Nou, dit is dan een plaatje dat laat de tweede vorm van gentherapie zien. Dat is gentherapie op de kiembaan, heet dat, de geslachtslijn. En vergeet u maar eventjes deze ingewikkelde plaatjes en we kijken alleen naar deze. In dit geval gaan experimenten met muizen. En dan ziet u de zygote, dat betekent bevruchte eicel. Hè? Je ziet hier dezelfde plaatje als eerder. Een van die fasen van de ontwikkeling. En daar kan je dus in die bevruchte eicel kan je een stukje DNA inspuiten. Heel fijntjes onder de microscoop. Een heel fijn glazen naaltje. Kan je daar dus een klein beetje vloeistof met DNA, dus met zo'n recept weet u wel, inspuiten. En als dat er op de goede manier inkomt, dan zit dat dus hierin. Maar omdat deze gaat delen en vervolgens het muisje vormt, zit dat stukje DNA in al die cellen van dat muisje. En dus in alle cellen. En dus zou dat gen, als dat dan inderdaad iets corrigeert, ook inderdaad overal functioneren. Nou, dat zou natuurlijk puur, zeg maar theoretisch, technisch gezien, hè, zou dat natuurlijk een prachtige manier zijn om erfelijke ziekten te behandelen. Want ze zijn in alle cellen zit het goede gen. Dus ook in de cellen, de geslachtscellen van dat beestje. En dan zou die het, als het allemaal helemaal optimaal en goed verloopt, dat zeg ik er dus wel uitdrukkelijk bij, dan zou ook de nakomelingen van dat muisje die ziekte niet meer hebben. Maar dat is een ideaal plaatje. En de realiteit is zo niet. Omdat die techniek, dit kan wel gedaan worden, wordt ook gedaan. En dit is ook een manier waarop Stier Herman, heb je waarschijnlijk wel van gehoord, hè? Die mooie zwartbonte, die een tijdje lang op stal gestaan heeft, ergens omdat hij de laatste dagen in rust moest slijten. Een heleboel eisen over geweest, maar die was op deze manier behandeld. En er was een stukje menselijk DNA ingespoten om een bepaald menselijk eiwit te laten produceren in de melk van dochters. Dus van koeien. Want dat eiwit zou dan weer bepaalde medische doeleinden kunnen dienen. Nou, daar is allemaal weinig van terechtgekomen, maar dat is wel het idee. En ze zijn ook allerlei andere dieren op deze manier behandeld. Er zijn bijvoorbeeld konijnen gemodificeerd op deze manier, zodat ze een bepaald menselijk eiwit, wat als medicijn, zeg maar, zou kunnen dienen, geproduceerd wordt in de melk van die beestjes. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat mocht in Nederland niet. Dan zijn ze naar België gegaan. Dan hebben ze speciale melkmachientjes ontwikkeld om die konijnen te melken. En uit die melk werd dan dat eiwit, hè, dat van dat DNA wat hier ingestopt werd, gewonnen. En dat zou dan is een eiwit waarmee mensen met een bepaalde stofwisselingsziekte behandeld kunnen worden. Nou blijkt dat je dat ook met cellen in schaaltjes kan doen. En dat je er helemaal geen konijnen voor hoeft genetisch te manipuleren. En dan gaan we maar in schaaltjes doen. discussies op zichzelf. Maar ook hier ziet u wel hoe de technieken bij dieren en mensen vergelijkbaar zijn. Puur in biologische technieken opzicht. Op deze wijze zou je dus ook menselijke ziekten kunnen behandelen. Maar wat wel duidelijk is dat die techniek slecht functioneert. Er gaan heel veel embryo's bij verloren. Daar wordt ook veel kapot gemaakt in het DNA van die cellen. Wat meebrengt dat die misschien een klein eindje ontwikkelen. Maar dan tot een miskraam leiden. En soms tot misvormde, hier bij muisjes dan, maar ook misvormde bij mensen. Zouden dat dan ook misvormde baby's kunnen zijn? En dat risico is veel te groot. En daarom doet men op dit moment bij mensen dat nog niet. Maar in de ethische literatuur, medisch-ethisch internationaal, wordt wel degelijk bepleit om deze technieken verder te ontwikkelen, om op termijn dit toch ook bij de mens te gaan doen. Ik denk dat dat een erg gevaarlijke ontwikkeling zou zijn. Kom ik ook nog even later op terug. Ik ga nog even met de techniek, maar dan zijn we het ook gehad. We gaan naar het klonen toe. Want klonen is een techniek die hier een rol kan spelen, om namelijk de toepassingsmogelijkheden van deze technieken te vergroten. Maar laat ik u even duidelijk maken wat nou precies klonen is. U hebt allemaal van dat schaap Dolly gehoord, nietwaar? Schaap Dolly was het eerste schaap wat op deze nieuwe manier gekloond is. Een kloon, u weet dat wel uit de tuin misschien, een klonenstekje, dat zijn gewoon meerdere individuen die genetisch gelijk zijn. Ja, allemaal dezelfde genen, dezelfde stek zou je kunnen zeggen, dan kan je er eentje afhalen. Ze zijn genetisch precies hetzelfde, maar kunnen dan meerdere plantjes vormen. Bij planten is dat een heel gewoon verschijnsel. Bij dieren niet. Er komt wel wat voor, want in zekere zin is een eeneiige tweeling ook een kloon. Want die zijn genetisch hetzelfde. En dat komt dus zo nu en dan heel zelden, maar het komt ook bij de mens voor. Maar het is een hele andere techniek van kloneren. Wat ze bij Dolly gedaan hebben, en daarom was het ook biologisch gezien een revolutie, een doorbraak. Dat is een eicel van een schaap. Onbevruchte eicel. Daar hebben ze de kern uitgehaald, zodat je een soort kern krijgt, maar dan zonder DNA, zonder erfelijk materiaal. Normaal is het zo dat deze kern, die gaat dus samen met een kern van een spermacel, van de vader, en vormt dan weer het volledige aantal van 46 chromosomen, waarmee dan weer de ontwikkeling op gang kan. Wat ze hier gedaan hebben, is dat ze die cel, die lege eicel, maar die is helemaal niet leeg, die is natuurlijk allemaal vol stoffen die dus voor die ontwikkeling van belang is, mechanismen, biochemisch zeg maar. Daar hebben ze een andere cel, in dit geval was het een uiercel van een ander schaap, maar dat doet er niet zoveel toe, door iedere lichaamcel bij wijze van spreken. En die wordt dan op bepaalde manier gekweekt, en dan worden ze bij elkaar gevoegd, maar waar het dan op neerkomt is dat de kern, dus het DNA van dit schaap, van deze cel, volledige DNA, 46, ja, schaap heeft er geen 46, maar het totale chromosomenset, die komt hier in die eicel. En dan heb je hier een cel die net zo uitziet als een bevruchte eicel. Ja? Dus in zekere zin is dit een embryo, hè? Een eencellig embryo, maar het is niet ontstaan door bevruchting, maar door er een kern van een ander in die eicel te stoppen. Dat betekent dat als je dit dus laat doorgroeien, dit schaapje hier, die is een genetisch een eeneiige tweeling van dit schaap. Ja? Alleen veel later geboren. Ja? Maar in zekere zin, biologisch gezien, kan je zeggen, het is een eeneiige tweelingzuster. Ja? Nou, moet u zich dat eens even voorstellen bij de mens. Dat je iemand hebt, een donor, die een cel geeft. Nou, er wordt wel over gesproken, nietwaar? Een echtpaar wat op een andere weg geen kinderen kan krijgen. Nou, als nou de man de kern geeft en de vrouw de eicel, waar de eigen DNA uitgehaald wordt, en we gaan deze kloontechniek toepassen, dan zou er een babytje komen wat een eeneiige tweelingbroer is van die vader. Maar tegelijkertijd een zoon van de vrouw. Ja. Wonderlijke situatie natuurlijk. Genetisch gezien zijn de ouders van dat babytje de ouders van die vader. Die normaal gesproken de grootouders zouden zijn. Maar dat zijn genetisch de ouders. Dus u ziet wel, als op deze wijze met menselijke voortplanting aan het rommelen gaan, gaat alles in de war. En dan worden de gewone verhoudingen verstoord. Dat wordt nog vrij breed beseft. En in, ook in Verenigde Naties verband en in EU verband en Raad van Europa heeft men eigenlijk vrij breed gezegd, jongens, dat moeten we niet doen. Reproductief kloneren heet dat. Reproductief. Dat hele woord al, hè? Reproductie. Men heeft het ook in het Engels, wat dan toch vaak een beetje de wetenschappelijke literatuur is, reproductive technologies. Reproductie, daar zit eigenlijk al in het reproductie. En alsof het een productieproces is. Maar in zekere zin geeft dit ook weer wat er gebeurt. Het kinderen krijgen, wat een geheimenis is, in een weg die de Heer in zijn schepping heeft aangegeven, wordt hier gemaakt tot een technisch beheersingsproces. Reproductie. En ook bij dat klonen. Het wordt gemaakt tot een technisch proces van mensen die het leven in de greep willen krijgen, om op die wijze het leven en de levensgestalte van mensen naar hun hand te zetten. Maar zoals ik zei, gelukkig hebben de overheden in het algemeen gezegd, reproductief kloneren moeten we niet doen. En dat is dus vrij algemeen, niet over de hele wereld. Er zijn natuurlijk altijd de Bahama's en dat soort eilanden waar het dan wel mag. Maar daar kunnen ze het meestal niet. En overigens in China is het ook maar de vraag wat ze gaan doen. Maar vrij breed in de wereld zegt men, dit gaan we niet doen. Wij gaan niet babytjes geboren laten worden die een kloon zijn van anderen. Maar ik zeg u erbij, internationaal in de literatuur en de discussies wordt wel degelijk gepleit om deze mogelijkheid toe te staan. Maar er is een andere mogelijkheid waar het kloonproces een rol speelt. En dat is een discussie die op dit moment internationaal woedt. Volop. Hoe kan dat proces van klonen gebruikt worden voor de behandeling van patiënten? En dat is de volgende techniek. Het is een beetje ingewikkeld misschien, maar ik zal het u uitleggen. En het is toch van belang te proberen dat te begrijpen, omdat u dan ook begrijpt wat er aan de hand is. Kijk, u hebt een patiënt hier. Dan wordt een cel afgenomen, net als bij dat schaap, weet je wel. En hier heb je een eicel. Die eicel wordt die kern uitgehaald. En dan worden deze cellen gefuseerd. Dus eigenlijk, maar ze worden hier even groot getekend. Maar die eicel is veel en veel groter in werkelijkheid. Dat is de grootste menselijke cel zo'n beetje die er is. Dan die huidcel, dus die kan je... Het komt erop neer dat de kern van deze patiënt, één kern met alle erfelijke materiaal, in die eicel wordt gestopt. En dat er een embryo tot stand gebracht wordt, die dus een eeneiger als embryo, tweeling, broer is of zus van deze patiënt. En wat men dan gaat doen, deze cellen die kunnen in een reageerbuis gekweekt worden. En die kunnen dus gestuurd worden zodat ze zich gaan ontwikkelen tot allerlei typen cellen. Deze cellen, dat zijn namelijk stamcellen. Zo worden ze genoemd, stamcellen. Dat betekent, die cellen kunnen een stam vormen, een lijn van cellen die zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld, alle lichaam bestaat in iets meer dan 200 verschillende type weefsels. Ja. En deze cellen kunnen in principe tot elk weefsel zich nog ontwikkelen. Want die zitten in het embryo en ze weten nog niet wat ze moeten worden. Dus ze kunnen nog alles. Ja. Dus wat nou de gedachte is, kijk, deze stamcellen, en ik zal u even... Ik dacht dat ik nog een andere sheet had. Maar deze stamcellen, die kun je dus in het schaaltje, in het laboratorium, kan je kweken. En dan zo gaan sturen, dat ze of zenuwcellen worden, of spiercellen. Noemt u maar op, eilandjes van pancreas, zodat ze, van langerhans in de pancreas, zodat ze dus inderdaad tegen diabetes. En zo zijn er nog, kunt u van alles verzinnen. Deze cellen zijn afkomstig van deze patiënt, want zelfde genen. Dat betekent dat als ik deze cellen in die patiënt ga stoppen om die patiënt te behandelen, dat die bijvoorbeeld in de hersenen cellen niet goed zijn en daardoor Parkinson heeft, dan ga ik bepaalde zenuwcellen in zijn hersenen spuiten in de hoop dat die Parkinson behandeld kan worden. Of andere spierziekten. En omdat deze cellen afkomstig zijn, de genen afkomstig zijn van die patiënt, worden ze ook niet afgestoten. Kijk, althans dat is de theorie. Kijk, bij orgaandonatie heb je altijd het probleem van afstoting. Je ruimt altijd die medicijnen die dus de immunologische afweer onderdrukken, want anders wordt dat orgaan afgestoten. En dat geeft ook problemen. Maar deze cellen, die neemt hij wel, want die hebben dezelfde genen. En dan zou je dus op deze wijze patiënten kunnen behandelen. Via de techniek van klonen, want dit is een kloon. Ja. Maar dit embryo wordt niet gebruikt om te leiden tot de geboorte van een baby. maar om als biologisch materiaal behandeld te worden. En daar ligt dus gelijk het probleem. Want wat gebeurt hier nou eigenlijk? Er wordt hier een menselijk wezen in het leven geroepen, en dat vervolgens gedood wordt om materiaal te leveren om een ander te behandelen. Dus een volledig gebruik van een menselijk embryo, menselijk, zich ontwikkelend menselijk wezen, volledig als een middel om andere mensen te helpen. En dat is denk ik tegelijkertijd het gevaarlijke en het kwalijke van deze hele ontwikkeling. Je kan niet een mens tot stand brengen, menselijk embryo, en dan net doen alsof dat alleen maar een klompje cellen is wat je vervolgens gaat gebruiken om iemand te behandelen. Maar dit is in ontwikkeling, er wordt in Engeland onderzoek naar gedaan, in België mag dit, in Finland, dat zijn zo'n beetje de enige landen in de wereld waar het nu mag, in Frankrijk is verboden, in Nederland mag het nog niet in ieder geval, Duitsland verboden, nou, en nog in allerlei andere landen is het verboden, Verenigde Staten ook, althans met overheidsgeld. En er heeft een uitvoerig een paar jaar lang een discussie gewoed in de Verenigde Naties om te proberen dit te laten verbieden. En Amerika zat er sterk achter, de regering Bush. Die probeerde dit dus wereldwijd tegen te houden, en dat is niet gelukt. Men heeft het opengelaten. Men heeft het niet goedgekeurd. Men heeft het ook niet eenduidig afgewezen. De Europese Unie geldt hetzelfde. Er mag geen geld, mag geen Europees geld besteed worden aan dit onderzoek. Maar men heeft het niet als geheel afgewezen. Maar die discussies blijven nog doorgaan. Continu. Ook vanuit het Lindeboom Instituut hebben we het Europees Parlement een boek toegestuurd wat daar helemaal over gaat en uitvoerig op ingegaan. En proberen de commissie te beïnvloeden, ook via de mensen in het Europese Parlement die wij kennen natuurlijk. En dat is een lobbyen, zeg maar, wat nog steeds aan de gang is. Er zijn andere mogelijkheden. En hier ziet u een wazige tekening van het lichaam van iemand. En hier staan al die organen, in het Engels dan wel gewoon de hersenen en zo, longen, hart, lever, noemt u maar op. Wat blijkt nou, en dat is een onderzoek van de laatste 5 jaar, bij wijze van spreken. Dus echt heel recent allemaal, 5, 6 jaar. Nou blijkt dus dat ook in de weefsels stamcellen te zitten. Dat wist men wel. Want als uw weefsel, als u een wond oploopt, hè, beschadiging van het weefsel, dan gaat zich dat herstellen. Hoe komt dat? Omdat er stamcellen zijn die zich kunnen delen. En die wond, die prikkelt het lichaam zo, dat die stamcellen zich gaan delen en weer nieuwe cellen van dat weefsel wat beschadigd is, gaan vormen. Spieren, huid, noemt u maar op. Ook weer een uitermate vernuftige situatie waarin het geheim en de wijsheid van de schepper zich manifesteert. Maar men heeft altijd gedacht, heel lang, dat die stamcellen die bijvoorbeeld in de spieren zat, of in het lever, of in de huid, of in de hersenen, dat die stamcellen alleen maar weefsel konden vormen waar ze in zaten. Dus stamcellen in het spierweefsel, alleen maar spierweefsel. Stamcellen in het bloed, in het beenmerg, alleen maar bloedcellen. En stamcellen in de hersenen, alleen maar hersencellen. En het blijkt nu dat dat niet het geval is. En dat een aantal van die stamcellen door speciale kweektechnieken ook zich in allerlei richtingen kunnen ontwikkelen. Dus niet alle, maar wel een heel aantal. En dat betekent dat stamcellen uit beenmerg en stamcellen uit allerlei andere weefsel, uit vetweefsel, blijken heel goed stamcellen geïsoleerd te kunnen worden die zich tot allerlei type weefsels kunnen ontwikkelen. Overigens ook uit bloed van navelstrengbloed van pasgeboren baby's. Je hebt misschien wel gehoord dat ouders van pasgeboren baby's benaderd worden soms met de vraag of men wil dat dat bloed opgeslagen wordt. Ja, er is zo'n cryocel heet geloof ik dat bedrijf. En die benadert dan en die zegt, weet u wat, als we nou dat bloed van die pasgeborenen, dat fetale bloed, daar zitten een heleboel stamcellen in. En die stamcellen die kunnen zo gekweekt worden, daar kan van alles mee gedaan worden. En als wij dat nou voor u opslaan, en dat kindje heeft later een ziekte, misschien is het 40 of 50 is, dan kunnen we die stamcellen ontdooien en dan kunnen we gaan kweken en dan kunnen we die persoon mee behandelen. Ondertussen betaalt hij natuurlijk wel elk jaar zoveel euro. Dus ik vind dat voorstel niet zo gelukkig, eerlijk gezegd. Ik vind het wel gunstig, wel goed om dat bloed te doneren voor onderzoek. Als u dat zelf ook als iets goed ziet, kunt u dat, denk ik, vanuit ethisch gezichtspunt rustig doen. Maar ik zou zeggen, geef dat voor onderzoek en voor algemeen gebruik. En laat de medische wetenschap proberen om zo goed mogelijk dit onderzoek uit te voeren. En dit hele stamcelonderzoek te ontwikkelen, zodat daarvan in de toekomst zoveel mogelijk mensen ook kunnen profiteren. Want dit stamcelonderzoek, daar liggen ook weer in principieel opzicht, denk ik, geen ethische problemen. Dit zijn cellen van, vergelijkbaar met de gentherapie op het lichaam. Dit zijn cellen die uit het lichaam geïsoleerd kunnen worden. Dat is allemaal wel wat ingewikkeld en technieken en zo. En die dan vervolgens door via behandelingen weer teruggeplaatst kunnen worden in de patiënt of in andere patiënten. Dan moet je wel weer die immunologische afweer natuurlijk moet je wel weer regelen. Om op die manier patiënten met aandoeningen waarin weefsel niet goed functioneert te gaan behandelen. Er zijn al allerlei klinische proeven aan de gang, bijvoorbeeld met hartfalen. Waarbij het hart niet goed functioneert, waarbij stamcellen die zich tot spiercellen ontwikkelen ingebracht worden in het hart, waardoor de hartspier versterkt wordt. En dus inderdaad minder klachten zijn. En zo zijn er nog allerlei andere voorbeelden waar momenteel het stamcelonderzoek verricht wordt en klinische proeven, heel kleine schaal en heel voorzichtig, met patiënten gedaan worden om te kijken wat men kan doen met deze stamcellen. Ik vind dit persoonlijk een veelbelovende ontwikkeling, al moeten we ook hiervan zeggen wat het precies zal uitwerken op een veilige en betrouwbare wijze patiënten behandelen, dat kunnen we nog niet zeggen. Dat is gewoon nog niet echt duidelijk. Wat wel gezegd kan worden is dat deze techniek, die theoretisch natuurlijk interessant is, praktisch gezien nog heel ver van realisering is. De kloontechniek gaat niet goed, die geeft allerlei problemen. Stamcellen kweken van embryo's gaat ook nog heel slecht. En bovendien, als stamcellen bij dierproeven in de dieren gebracht worden, leiden ze soms tot kanker. Er zijn drie stappen die nog technisch-biologisch heel ingewikkeld zijn. En ver van realisering, zo het al ooit zover zal komen. Deze zie ik veel eerder komen en dat zijn dan ook, denk ik, goede ontwikkelingen. Wat men dan wel wil doen momenteel, is dat men zegt, nou ja, kijk, we moeten dat reproductieve kloneren, in zin van babykloning, hè, laat ik het maar simpel zo zeggen, dat moeten we verbieden. Maar we moeten dat therapeutisch kloneren, zo heet dat dan, therapeutisch kloneren, hè, dus dat klonen weten we wel om patiënten te behandelen, dat zouden we moeten toestaan. Daar zit, afgezien nog van het gebruik van het embryo, het misbruik kan je zeggen, het vernietigen daarvan, ook het grote probleem van waar haal je de eicellen vandaan. Want bij elke klonering heb je een eicel nodig. En die liggen niet voor het oprapen. Die kunnen natuurlijk gewonnen worden bij vrouwen als die eerst een ovulatie-inductie hebben gekregen met hormoonbehandeling. En dan kunnen ze eicellen afstaan. Maar als dat al gebeurt, is het meestal in het kader van een onvruchtbaarheidsbehandeling om zelf kinderen te kunnen krijgen langs die weg. Wat gaat er dan gebeuren als er heel veel eicellen, want u moet zich voorstellen, zijn er natuurlijk heel veel patiënten die theoretisch mee behandeld kunnen worden. Dan moeten allemaal, ja, de kloneringstechniek is heel inefficiënt. Per patiënt heb je zo een paar honderd eicellen nodig om tot een goede behandeling te leiden. Waar haal je die vandaan? Wat gaat er gebeuren? Vrouwen worden onder druk gezet, met name dan natuurlijk arme vrouwen, ontwikkelingslanden, om voor geld eicellen te verkopen. Op het ogenblik wordt reeds in Amerika voor veelbelovende jonge vrouwen duizenden dollars gegeven voor een batch eicellen. Dus verkoop. Als je maar er goed uitziet en hoge cijfers hebt op de school en de universiteit, kan je een heleboel geld krijgen voor je eicellen. Dat gebeurt ook. Ja, ik denk dat dat een manier van omgaan is met het lichaam, met voortplanting en met embryo's daarna ook, die niet beantwoorden aan de wijze waarop de Bijbel daarover spreekt. Ter afronding een aantal algemene opmerkingen nog. Welke houding zit hier, kunnen we hier achter zeggen? Ik denk dat we hier drie elementen willen noemen. In de eerste plaats een gezindheid van maken en beheersen. Wij zitten in een samenleving waarin de ervaring van Gods aanwezigheid en de kennis van de levende God steeds zwakker wordt als geheel in de samenleving. En de mens voelt zich, wanneer hij zich niet meer geborgen weet in de leiding van God en in Gods voorzienigheid, krijgt de behoefte om dan inderdaad zelf het leven te beheersen en in de greep te krijgen. En ik denk ook dat de zucht naar beheersing in het algemene zin een kenmerk is van onze cultuur. En we moeten ons heel goed realiseren, dat geldt niet alleen de buitenkerkelijke. Dat is een trek die ook ons eigen leven als kerkelijke mensen meer en meer lijkt te beïnvloeden. Wij zijn kinderen van onze tijd en onze cultuur. En het is denk ik heel belangrijk ons ervan bewust te zijn wat de kenmerken van onze cultuur zijn, onder andere in dit opzicht. Want anders lopen we mee en worden we meegezogen, voordat we in de gaten hebben dat we meegaan in een houding die niet klopt, niet overeenstemt met de wijze waarop de Bijbel spreekt over een christelijke levenshouding en een geloofsleven. En dat maken en beheersen, dat zie je dus in dit hele voortplantingstechnieken, in de beheersing van de kwaliteit van het leven door de genetische selectie, in die poging om greep te krijgen op het leven en het leven naar onze hand te zetten. Ik zeg dus niet, uitdrukkelijk nogmaals, dit is niet bedoeld als een algemeen anti-medisch-geneeskunde of techniekverhaal. We hebben gezien dat er mooie en verantwoorde nieuwe ontwikkelingen lijken te komen, waar we gebruik van kunnen maken. Maar het is vaak vermengd met behandelwijzen die wel in strijd zijn met Gods woord in het omgaan met het leven. En dat ethos, hè, dat die gezindheid van maken en beheersen, die zullen we moeten onderkennen, ook in ons eigen leven. Om op een gegeven moment ook inderdaad de weg die de Heer gaat in het leven, ook al is dat moeilijk, als er geen verantwoorde middelen meer zijn, dat dan ook als zodanig te aanvaarden. Ik weet dat het makkelijk is dat zo te zeggen. Ik weet dat het moeilijk is als het er echt op aankomt. Natuurlijk ook een omgeving waarin dat wel voorkomt. En toch zullen wij denk ik daarin elkaar moeten ondersteunen. Tweede plaats, een gezindheid van wensvervulling. Er is een samenleving een heel sterk een houding van dat wat wij willen, dat moet ook gebeuren. En zo moet het ook. Niet waar? Dat zie je bijvoorbeeld bij het krijgen van kinderen. Mensen stellen dat hoe langer hoe meer uit. Maar als men dan zegt, nu willen we een kind, dan moet er ook inderdaad zo ongeveer binnen een jaar een kind zijn. En als er dan niet zo snel een zwangerschap tot stand komt, dan is er al heel snel de neiging om naar de dokter te gaan en zeggen, behandeling zus en A, B, C en D. Kan niet schelen wat, als er maar een kind komt. En ook hier is er de andere kant, dat het heel moeilijk kan zijn om inderdaad geen kinderen te kunnen krijgen. En dat het heel veel verdriet kan geven. Een verdriet wat we niet aan de kanten moeten schuiven. Waar we niet aan voorbij moeten gaan. Dat is allemaal waar. En daar zullen we ook mee moeten omgaan, ook in pastoraal opzicht binnen de kerkelijke gemeente en onderling in familie- en vriendenverband. Maar dat soort vormen van lijden mag niet en kan niet een reden zijn om dan maar te grijpen naar die middelen waarin onze wensen vervuld worden, maar langs een weg die niet de weg van de Heer kan. En het christendom, de christenheid, leeft altijd nog in de verwachting van de komst van het koninkrijk van God. En de verwachting van de komst van het rijk Gods, waarin volkomen vrede en gerechtigheid zal zijn. En waarin niemand zal zeggen, ik ben ziek. Die verwachting heeft mensen de eeuwen door ook geïnspireerd en kracht gegeven om in het leven moeilijke omstandigheden te dragen. In de verwachting, er komen nog andere tijden door het geloof in de Heer Jezus, niet vanzelfsprekend. Maar door het geloof mag dat zo zijn. Dat geloof is veelal weg. En wat is in onze cultuur gebeurd? De verwachting van het koninkrijk Gods als een rijk dat van boven komt, van Gods wegen, dat is door ons als het ware opgeklapt naar het verlengde van de geschiedenis. En we zeggen dat rijk Gods, dat vrederijk van geen ziekte zal zijn, dat maken wij. Dat moeten wij tot stand brengen met onze techniek, want anders komt het nooit. En dat geeft een bijna religieus geladen fanatisme, zou je soms zeggen, om ziekte uit te bannen, om alles te behandelen en alles wat we als kwaad beschouwen in dit opzicht te bestrijden. Ik maak ook hier weer de kanttekening. Natuurlijk is het goed om te proberen ziekte te behandelen. De Heer Jezus is als voorbeeld van genezen van ziekte en aandacht voor mensen met ziekte ons voorgegaan. En zorg voor ziekte is de eeuwen door een kenmerk geweest van een werkelijk christelijke gemeente en een christelijke houding. Dus, en daar mag wetenschap en techniek bij ingeschakeld worden. Zeer zeker. Maar de wijze waarop we daarmee omgaan, de grenzen waarin we daar, die we daarin willen hanteren, die zijn wel uiterst wezenlijk. Ten derde een gezindheid van nieuwsgierigheid en verhulling. Nieuwsgierigheid om het in de greep te krijgen. Dat is ook aanwezig. Het geheimenis wil men niet het geheimenis laten. En het geboorte en de bevruchting nog eerder van een nieuw mensenkind in de schoot van de moeder heeft iets van de geheimenis. En persoonlijk denk ik, zonder dat ik nou iedereen die van reageerbuisbevruchting gebruik maakt daar helemaal mee wil gaan veroordelen of zo, persoonlijk denk ik dat we het daar moeten laten. En dat we inderdaad dat geheimenis in de handen van de Heer moeten laten. Ten aanzien van het ontstaan van een mensenkind. Wij kunnen nieuwe mensen zelf niet maken. Waarlijk nieuwe mensen niet. Maar omdat men die geestelijke dimensie van het nieuwe leven en de verwachting van het nieuwe leven in het Koninkrijk Gods niet meer kent, daarom wordt het nieuwe leven getrokken in het verlengde van onze technische mogelijkheden. En wordt het nieuwe leven het leven in biologisch, in medisch, in lichamelijk en psychisch opzicht optimaal. Kwaliteit van leven. Maar zelfs de meest gezonde en krachtige en meest optimale mens sterft. Het nieuwe leven, dat is het leven wat David heeft leren kennen na die psalm en in die psalm. Het werkelijke nieuwe leven komt niet door de techniek. Het werkelijke nieuwe leven is een gave van de Heer door de Heilige Geest. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mij een vaste geest. En dat is de houding die ons moet kenmerken. Ook in het omgaan met de technieken. Niet als tegenover alle techniek staat. Maar wel als een houding waarin techniek een plaats kan hebben. En waarin de dingen die de Heer ons geeft in de geneeskunde vruchtbaar en zegenrijk gebruikt kunnen worden. Maar waarin we ook leren moeten en ook nee moeten zeggen tegen bepaalde mogelijkheden die ons misschien wel aangereikt worden door de dokter. Maar waarvan we zeggen nee, dat past niet bij ons geloof. Dat past niet in de stijl zoals de Heer wil dat zijn volk leeft. En ik hoop dat wij als kerkelijke gemeenten, als christenmensen in onze cultuur die steeds verder afdwaalt helaas van het woord van God. Dat hoeft trouwens niet onomkeerbaar te zijn. Laten we blijven bidden voor een hernieuwd leven van geestelijke leven, ook in de kerken, door het werk van de Heilige Geest. Maar we zien een tendens in de andere richting tot nu toe helaas. Maar laten wij in deze wereld wel duidelijk maken waar inderdaad wij als mensen die de God van het leven, de God van de Bijbel belijden, mee omgaan. Want dat is een werkelijk getuigenis. Als we nee zeggen tegen mogelijkheden, omdat we vertrouwen en geloven dat het werkelijk nieuwe leven komt uit de hand van God op zijn tijd. En dat is misschien wel een krachtige getuigenis in bepaalde omstandigheden dan een heleboel woorden. Al moeten woorden op zijn tijd ook gesproken worden. Ook hier wil ik niet een tegenstelling maken. Wel, ik laat het hierbij en ik hoop dat ik u hiermee iets heb kunnen aanreiken. Zometeen komt er tijd voor vragen. Dank u wel.
Wel, hartelijk dank voor wat u al geboden hebt. En u hebt in de zaal al begrepen dat u vragen kunt stellen. En we gaan nu eerst pauzeren en dan hebt u gelegenheid om die vragen op schrift te stellen en dan worden ze na de pauze behandeld. Ik denk dat de pauze lang genoeg geduurd heeft en we willen toch ook nog graag even gelegenheid hebben om de vragen te laten beantwoorden. Laten we eerst samen zingen uit Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. 51 vers 6. Mag ik dokter Jochemsen het woord geven? Dan kan hij de vragen zelf lezen en zijn antwoord formuleren.
Er zijn enkele schriftelijke vragen binnengekomen. Die wil ik eerst maar kort bespreken. Het bestrijden van ziekten gebeurt met medicijnen. Zitten er in medicijnen stamcellen? Dat is in het algemeen tot nu toe niet het geval. Want stamceltechniek die is nog helemaal in ontwikkeling. En die wordt niet gebruikt. En medicijnen zitten dus zeker geen stamcellen in op dit moment. Het kan wel zo zijn dat over enige tijd stamceltechnieken gebruikt gaan worden in het kader van een behandeling. Maar dan is het nog niet een medicijn wat u krijgt en waar de stamcellen in zitten. Maar dan zullen het cellen zijn die men afneemt en eventueel ook bij het lichaam inspuit. En niet zomaar een pil die u slikt en waar dan de stamcellen in zitten. Dus dat is op dit moment niet het geval. Kan dat geëxperimenteer niet leiden tot een verzwakking van geslachten? Nou, ik denk niet dat het experimenteren leidt tot een verzwakking van de mens. Wat je wel ziet, wat wel gedacht wordt en ook wel beweerd is in de loop van de geschiedenis, dat men zegt, ja, die geneeskunde, die houdt mensen in het leven. En die maakt het mogelijk dat mensen zonder die geneeskunde niet zouden hebben voortgeplant, geen kinderen zouden hebben gekregen, nu wel kinderen krijgen. En die mensen hebben toch wat een zwakker gestel, mede door de genen die ze dan hebben, dus zeg maar de erfelijke materiaal wat dan minder goed zou zijn. En als die ook kinderen krijgen, dan krijg je toch geleidelijk aan een bevolking die genetisch ook wat zwakker zou zijn. Dat was natuurlijk voor de, vooral in de eerste helft van de 20e eeuw, is dat in de eugenetische beweging heel sterk naar voren gebracht. En had men het voortdurend over de verzwakking van de genenpool en zo. En dat verhaal is natuurlijk heel sterk opgehangen ook door Nazi-Duitsland. Maar niet alleen daar, ook in Amerika, Engeland en ook andere landen, heeft dat eugenetische denken sterk aanhang gekregen. En heeft tot zeer kwalijke wetgeving soms en in Nazi-Duitsland tot de meest verschrikkelijke dingen geleid. Ik denk dat het daarmee erg meevalt. Ik denk dat die zogenaamde verzwakking van de genenpool, kijk, als u dat uit gaat rekenen, populatie genetisch, dan is de invloed daarvan op de populatie zoveel generaties voordat het enige meetbare effect zou hebben, dat we daar echt niet zo bang voor hoeven te zijn. Ik denk veel meer dat de leefwijze als geheel, de omstandigheden inderdaad, mensen langer laten leven en daardoor ook meer ouderdomsziekte en slijtageziekte en hoe je ze maar noemt, degeneratieve ziekte, hoe langer hoe meer, in de bevolking voorkomen. Maar dat is niet zozeer een gevolg van een verzwakking van de genenpool of zo, maar heeft veel meer te maken met de hele cultuurontwikkeling en met de leefomstandigheden en met de voeding die we krijgen, enzovoort, enzovoort. En de gemiddelde leeftijd die toeneemt door allerlei factoren waar de geneeskunde er maar eentje van is. Want dan wonen, hygiëne en kleding en voeding voldoende zijn veel belangrijker geweest voor de gemiddelde levensduur dan de geneeskunde. Maar die speelt daar wel een rol en dat is denk ik veel belangrijker dan het hele verhaal van de genen. Dus ik denk dat onze cultuur, elke cultuur produceert zijn eigen ziektebeelden. En zijn eigen medische probleem. En onze moderne welvaartscultuur, die produceert ook zijn eigen ziektebeelden. In hart- en vaatziekten, in Alzheimer in zekere zin ook. Door de gemiddelde hogere leeftijd en een aantal andere factoren. Ik denk dus dat we als cultuur, als samenleving, veel aandacht zullen moeten geven. Dat doet de overheid ook wel wat aan leefwijze. Voeding, beweging, dat soort zaken die van veel grotere epidemiologische betekenis hebben. Hè? Dus laten we zeggen betekenis voor aantallen mensen met allerlei ziekten. Veel meer effect hebben dan al diegenen bij elkaar. Althans ten aanzien van de voortplanting van de mensen die dan verzwakt zouden zijn. Dus voor die eugenetische gedachte is niet alleen ethisch bezwaren aan te tekenen. Ook biologisch snijdt het veel minder hout dan men op het eerste gezicht wel geneigd is om te denken. Kan DNA-onderzoek plaatsvinden als de betreffende persoon al vele jaren is overleden? Ja, dat kan. In principe. Men probeert nu wel DNA-onderzoek te doen van mammoet. Om maar een voorbeeld te geven. Die zijn al vele jaren geleden doodgegaan. En men probeert toch te kijken of men daar DNA uit kan halen. Om te vergelijken met de dieren die nu leven, hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En DNA-onderzoek vindt ook plaats inderdaad bij resten, ook van mensen, botten en beenmerg daarin bijvoorbeeld. Ook soms in het kader van een misdrijf. Of gewoon om te identificeren wie het geweest is. En soms ook in het kader van familieonderzoek enzovoort. En verwantschapsonderzoek, wat met name bij hooggeplaatste eventueel interessant zou kunnen zijn. Dus het kan wel, in principe. Ik heb in de diabeteskrant gelezen dat men bezig is met celtherapie ter bestrijding van diabetes. Hoe ziet u in het licht van Gods woord deze ontwikkeling? Dat vind ik moeilijk te beantwoorden, omdat ik niet zo goed weet wat hier precies bedoeld wordt met celtherapie. Dus waar komen die cellen precies vandaan? Dat weet ik niet. Dus het is moeilijk te zeggen. Kijk, wat zou kunnen soms, is wel gewerkt met foetale cellen. Dus cellen die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen. Daar zou ik grote problemen mee hebben. Maar er worden ook wel cellen van planten of dingen gebruikt. Op bepaalde manieren. Je moet je afvragen of het veel doet. Maar dat zijn met name in Duitsland zijn dat soort therapieën nog wel eens populair. Dus ik weet niet wat voor therapie dat is. Dus ik vind het heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Ik weet niet of de vraagsteller... Weet u daar iets meer van misschien?
Nee, nou ja, ik heb het in die diagram gelezen. Dat in Amerika dus inderdaad met cellen, maar daar wordt niet uitvoerig op gegaan. Maar dat daar inderdaad proeven mee zijn genomen, die hebben geleid dat die pancreas zich herstelt.
Okay.
En daardoor dus weer insuline produceert.
Oké,
Waardoor dat natuurlijk...
Dan zouden het wel eens stamcellen geweest kunnen zijn.
Ja, dat bedoel ik, maar daar wordt niet op ingegaan.
Nee, oké. Okay. Ja, nee, men wil mensen ook niet ongerust maken natuurlijk. Maar ik vind dat men soms te weinig informatie heeft.
Als dat zo zou zijn.
Als het lichaamstamcellen zijn, is het geen probleem. Geen principieel ethisch probleem. Als het uit embryo afkomstige stamcellen zijn, wel. En men heeft dus ook met fetale cellen dit soort dingen wel gedaan. In Nederland is dat misschien nog wel van de diabetescollecte, een paar jaar geleden. Dat die collecte, die zou bedoeld zijn om onderzoek te financieren... waar gebruik werd gemaakt van foetale cellen. Dus cellen afkomstig, weefsel afkomstig van geaborteerde vruchten. En dat toen heel veel mensen, ook collectanten, gezegd hebben, dat doen we niet aan mee. En dan hadden we veel minder binnen. Nou, dat is zo'n voorbeeld, en dat gebeurt in Amerika ook. Maar het kan zijn dat men, nu die stamcelonderzoek zo'n vaart krijgt, dat het, en dan is het zeer waarschijnlijk lichaamstamcelonderzoek, wat op zich geen principiële ethische problemen hoeft te geven, en misschien mogelijkheden biedt.
Ik dacht dat het inderdaad van lichaam.
Ja, oké. Okay. Ja, dan zou daar gebruik van gemaakt kunnen worden. Binnen de normale grenzen van alle nieuwe medische therapieën. Met alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen die daarbij nodig zijn.
Maar om financiële redenen zal dat niet zo'n grote vlucht nemen nog?
Vooralsnog niet. Nee, dan moet men. Maar ook medisch gezien niet. Want je moet toch eerst goed en bij experimenteel onderzocht hebben. En weten dat het veilig is enzovoort. Bij patiënten voordat je dat grootschalig gaat toepassen. Daar gaat nog wel even overheen. U sprak over een erfelijkheid. Wij kwamen bij een uitslag van een onderzoek het volgende woord tegen, recessief overerfelijk. Zou dat kunnen verduidelijken? Ja, dat kan. Een kind krijgt van de 46 chromosomen die ieder mens heeft, krijg je de helft van de vader en de helft van de moeder. Die chromosomen die lijken op elkaar. Daar zitten dus op dezelfde plekken zitten genen voor dezelfde dingen. Dat is logisch, hè? En die komen dan op een gegeven moment ook weer samen in het kind. Dat betekent dus dat van alle genen, om maar even simpel zo te zeggen, heb je twee exemplaren. Eentje komt van de vader en eentje van de moeder. Nou zijn er genen die zijn, hebben een spelfout, die werken niet goed. Maar omdat je ook nog de goede hebt, is er niks aan de hand. Want van de twee kopieën is één functioneert nog goed. U hebt twee keer het recept voor een bepaald eiwit, een bepaald gerecht. Als één recept goed is, dan hindert het niet dat de andere verkeerd is. Dat is recessief. Ja, dat is dus eentje waarvan alleen als u beide kanten, dus als u zowel van de vader als van de moeder, dat verkeerde recept krijgt, ja, dan is er geen goede meer. En dan krijg je dus dat alleen een verkeerd product gemaakt wordt en dat er dan een stofwisselingsziekte kan zijn. Dat is dus recessief overerfelijk. Er is dus ook dominant overerfelijk. Dominant overerfelijk betekent dat als je één kopie, één exemplaar van het verkeerde gen hebt, dan gaat het al fout. Denk aan een gif, een gifstof. Stel dat er een recept voor is voor een gifstof, hè, en dan is één kopie voldoende om die gifstof te produceren. En dus gevaarlijk te zijn. Nou, dat is dominant overerfelijk. En dat is bijvoorbeeld het geval bij Huntington, de ziekte van Huntington, die ik u noemde, hè, wat dus een zenuwziekte is die tot afbraak leidt, zowel mentaal als lichamelijk. En als je daar van één van de ouders, één, het verkeerde gen, krijgt 50% kans. Bij elk kind van iedereen menselijk, hè, puur statistisch. 50% kans bij elk kind van iemand die de ziekte heeft. Dat je ook dat verkeerde gen hebt. En dan is er praktisch 100% uiting van de ziekte, al kan de ernst daarvan wel variëren. Dus recessief is, je kan een verkeerd gen hebben, maar het doet niet omdat het goede er ook is. Alleen als je allebei de verkeerde hebt, dan gaat het fout. Dat is recessief overerfelijk. Als het niet duidelijk is voor de vragensteller, stelster, dan hoor ik dat nog graag even. Het is mogelijk om aan een verkeerd gen een goede toe te voegen. Ja, althans aan die cel waarin dat verkeerde gen zit. Kan zo'n verkeerd gen niet zonder meer worden weggenomen? Nee, dat is heel moeilijk, omdat je dan inderdaad precies moet weten waar het zit en dan eruit moet knippen enzovoort. En dat is praktisch ondoenlijk. En bovendien het verkeerde eruit halen, ik begrijp wel, bij recessief overerfing heb je daar niks aan, want dan heb je het goede nog niet. Je moet het goede hebben en het verkeerde hoeft niet weg, laat dat maar zitten. Alleen bij dominant overerfende, dan zou je dus dat gen eruit moeten halen. Maar dat kan niet. Er worden wel technieken ontwikkeld om bepaalde genen als het ware tot zwijgen te brengen. Zodat het verkeerde gen er wel in zit, maar als je kan zorgen dat het niks doet, bij wijze van spreken, dan heb je er geen last van. Daar wordt wel aan gewerkt en dat zou mogelijk kunnen leiden tot vormen van behandeling van dominant overerfende erfelijke ziekte. En dat zou op zichzelf ook weer principieel ethisch gezien geen problematisch. Dat zou een mooie behandeling zijn. Al geldt ook daar, en dat zeg ik er toch maar steeds bij, daar gelden wel de voorzorgsmaatregelen die voor alle nieuwe medicijnen en medische ontwikkelingen gelden, dat je toch eens goed moet testen en goed moet uitkijken. Want wat is namelijk het geval geweest bij die gentherapie, waar ik u in het begin ook even over sprak? Men was zo hoopvol en men wilde zo graag patiënten behandelen, dat eigenlijk voordat het verantwoord was, men patiënten is gaan behandelen, experimenteel, klein aantal wel. En daar zijn mensen door overleden. Omdat men toch, ja, voordat de techniek goed ontwikkeld was, dat is gaan toepassen. Dus je moet toch altijd de druk om te behandelen. Patiënten willen graag, de onderzoekers willen graag behandelen. Die willen ook graag wetenschappelijke resultaten boeken. En de industrie die erachter zit met patenten vaak, octrooien en zo, die stoppen de geld in en die willen graag geld verdienen. Dus van alle kanten wil iedereen het graag eigenlijk. En dan moet je dus toch de regelgeving en degene die dat beoordelen moeten heel sterk in de schoenen staan. Om dan te zeggen, ja, het kan allemaal waar wezen, maar dit kunnen we niet doen. Want het is niet verantwoord. En dus die spannende discussies, zeg maar, die worden bijna dagelijks gevoerd in de ziekenhuizen. Met name de academische ziekenhuizen waar ook patiënten betrokken worden bij onderzoek. Oké, dat was deze. Dus dat waren de schriftelijke vragen op dit moment. Ik weet niet of iemand nog mondeling misschien een vraag wil stellen of een opmerking wil maken. Ja?
Het ligt een beetje naast de lezing die je vertoond hebt dat u behandeld hebt. Maar hoe komt het nou dat men van een jongen bijvoorbeeld zegt, je lijkt sprekend op zijn moeder?
Ja. Hoe komt dat?
Ja.
Omdat hij de genen van zijn moeder heeft. Ja, dat is het wonderlijke. En dat is het mooie, dat is dus niet verklaarbaar. Er is een grapje over dit verschijnsel. Hoe onvoorspelbaar dat is. Van een Elizabeth Taylor, dat was een Engelse, bekende Engelse actrice, zangeres. Knap van uiterlijk. En Richard Burton, dat was een groot geleerde. in Engeland, maar die zag er niet uit, om het maar even zo te zeggen. En Elizabeth Taylor, die wilde met Burton trouwen. En om hem over te halen, hij zag er niet zoveel in. En om hem over te halen, zei: stelt u nu zich voor dat wij kinderen krijgen. Met mijn uiterlijk en met jouw verstand. En weet u wat hij daarop zei? Maar stel je voor dat we kinderen krijgen met mijn uiterlijk en jouw verstand. Beide kan. Snapt u dus? Dat is biologisch gezien de speling van de natuur. En vanuit het geloof zeggen we, daarin ligt ook Gods leiding. Daar ligt iets van Gods voorzienigheid, van Gods weg met ieder mens. Hoe dat gaat. En daar zijn ongetwijfeld wel ook biologische, fysiologische redenen theoretisch al te geven. Hormoonbalansen, voedingsbalansen, noemt u maar op. Positie in de baarmoeder. De gesteldheid van de moeder tijdens de zwangerschap. Al dat soort factoren, invloeden van buitenaf. Het is één grote mix van factoren die allemaal een heel klein beetje invloed hebben. DNA-sequenties, precieze volgorde daarvan enzovoorts. En er zijn allemaal heel fijnzinnige balansen en er kan zomaar iets kant op gestuurd worden. En daar zitten ook dingen als bijvoorbeeld aanleg voor bepaalde zaken. Kunnen daarin tot ontwikkeling komen zonder dat daar sprake is van schuld. Bijvoorbeeld, nou laten we een op zichzelf gevoelig thema waar ik dan verder niet uitvoerig op in wil gaan. Maar de homoseksualiteit. Hè, waar ook wel een zekere mate van erfelijke aanleg voor is. Hoe komt dat nou? Ja, daar spelen ook al dit soort factoren een rol. Zonder dat je zeggen kan dat iemand helemaal gedetermineerd is, bepaald is om homoseksueel te worden. Dat denk ik niet en daar is wetenschappelijk ook geen bewijs voor, eerder het tegendeel. Maar aanwijzingen dat ook erfelijke aanleg daar naast allerlei andere factoren een rol spelen, ja, die zijn er wel. En zullen ook voor allerlei aandoeningen en ziekten. Ieder mens krijgt zijn genen mee, om het zo te zeggen, erfelijke materiaal als een soort mogelijkheid die, waar je ook persoonlijk mee om moet gaan. Mens is niet door zijn genen gedetermineerd. De genen bieden in zekere zin, zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling en geven daar ook grenzen aan, maar bieden ook mogelijkheden. Het is het bouwmateriaal in zekere zin waar we ook bewust mee om moeten gaan. In die zin dat de mogelijkheden die in onze constitutie, ook qua genetica, aanwezig zijn, ja, dat het ook een taak is om je daartoe te verhouden, als het ware. En ook je beperkingen. Ik denk dat een van de grote uitdagingen van ons leven elke keer is om onze beperkingen onder ogen te zien. En daar die een zodanige plaats te geven dat ze vruchtbaar zijn in de ontwikkeling van onze persoon en in het geloof ook. En dat is soms heel moeilijk. Maar werkelijke volwassenheid, zowel in de persoonlijke zin als in de geestelijke zin, dat is nou juist precies datgene weten. Aanvaarden dat je bent zoals je bent vanuit je constitutie. En dat als een verantwoordelijkheid op je nemen om daarmee in het geloof aan de gang te gaan. En dat is denk ik een verantwoordelijke. En dan is iemand, dat geldt net zo goed voor iemand met Down-syndroom als iemand die heel goed kan leren. En iedereen heeft daar in zijn eigen plaats en zijn eigen gelijkwaardige positie. In de menselijke gemeenschap. Maar goed, ik ben een beetje uitgeweid, maar misschien nog andere. Ja?
Ik kan nog een vraag brengen op u zelf. Die spreekt over een tandje. Die heeft een eikjeambon. Dat is een andere cel. Die heeft een embryonale cel geweest. En dat weet ik. En dan heeft u even gezien dat het eerst bij een omvang van de tweede verantwoord. Dat kan goed volgen. Maar op een gegeven moment kom je in praktijk voor.
Ja, je zou dus de situatie van een zwangerschap die bedreigend is voor de moeder en waarin gekozen wordt voor het leven van de moeder, tegen het leven van de vrucht. Hè? Vergelijkt u dan, als ik het goed begrijp, met een embryo wat in de reageerbuis is, maar wat gebruikt zou kunnen worden om een patiënt met een dodelijke ziekte te behandelen?
Ja.
Ziet u ook verschillen tussen die twee situaties?
Ja.
Bijvoorbeeld? Ik zal u helpen. In het ene geval, is er een noodzakelijke keuze die tot stand komt zonder dat wij die gecreëerd hebben. Maar bij dat embryo hebben we eerst dat embryo tot stand gebracht. Met de vraag van misschien kunnen we het gebruiken. En dat is natuurlijk een groot verschil.
Ja?
Ja? Oké. Ja, van die vrucht die... Ja, oké. Als dat zou kunnen, dan denk ik dat er een hele andere situatie ontstaat. Kijk, als er een situatie van een zwangerschap is, waarbij als je niks doet, beide overlijden. Dat is dan vaak de situatie, want als die moeder het niet haalt, dan haalt die vrucht het ook niet. En je dan zegt, nou, dan gaan we vervroegd de baring inleiden en laten de vrucht dan ter wereld komen in de wetenschap dat die zal sterven. Maar om het leven van de moeder te redden. Dat is in de protestantse ethiek aanvaard, altijd. Rooms-katholiek niet, maar goed, dat laat ik nou rusten. Dan zou je kunnen zeggen dat de vrucht die langs die weg ter wereld komt, zo vroeg dat die gaat sterven. Maar je kan je afvragen of die inderdaad als donor zou kunnen optreden voor iemand anders. En dan denk ik dat je dat principieel zou kunnen aanvaarden. Maar dan is het een tweede beslissing die nadrukkelijk niets te maken heeft met die eerste beslissing die zichzelf opdrong vanwege het leven van de moeder. Dat vind ik dus ook wat anders dan wat wel gebeurt ook, en daar is ook discussie over geweest, het gebruik van weefsel afkomstig van abortussen voor de behandeling van patiënten. Daar heb ik problemen mee. Omdat die abortussen in het algemeen toch om sociale redenen zijn geweest. Ik zeg niet dat het onbegrijpelijk is dat iemand daaraan denkt, maar ethisch gezien ligt dat wel zeer problematisch. En dan maak je dus de behandeling van een patiënt, als het ware, wordt medeplichtig, wordt verbonden met die ethisch laakbare handeling van de abortus. En daar hebben wij ook, ik heb er een boekje over trouwens, als u daar meer over wil weten. Dat hebben wij ethisch afgewezen. Maar dat is wat anders dan wanneer er inderdaad om een noodgedwongen keuze met een dubbel effect, zoals dat heet, weefsel beschikbaar komt. Ja, orgaandonatie is op zich een acceptabele handelwijze. Dus u ziet inderdaad hoe belangrijk het is om precies te analyseren wat er aan de hand is en hoe de verhoudingen liggen. Die situatie zal overigens zo zeldzaam zijn dat die nauwelijks zal voorkomen. Dus dat is meer een theoretisch verhaal dan...
Zoiets zou dan met verkrachtingen ook aan de orde kunnen zijn.
Nou, maar bij een verkrachting, als die al tot een zwangerschap leidt, dan leidt die niet tot de dood van de moeder als die doorgaat. Dus het leven van de vrouw is daar niet op het spel.
Dan wordt het een keuze van.
Exact. Ja. Dat kan wel een uiterst moeilijke keuze zijn hoor, waar ik niet zomaar even... Maar goed, dat laat ik nu dan maar rusten. Maar dan ligt het wel weer anders. Ja. 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 Ja.
Zonder dat je erachter staat.
Ja.
En dan kan je toch een leven redden.
Ja.
Om de volgende stap te nemen. Wat zeg je dan?
Ik zeg dat je het niet moet doen.
Nee.
Want je wordt dan toch precies als bij die foetussen van abortus. Die zijn er toch. Dat was ook altijd het argument. Die zijn er toch en dat gebeurt toch. En de beslissingen zijn onafhankelijk. Dat blijkt dan in de praktijk ook wel weer tegen te vallen. Dus waarom zouden we dat niet nuttig gebruiken? Dat zegt men nu ook van die embryo's. Hè? Er liggen duizenden embryo's in de vrieskist. Nou, laten we daar nog een nuttig gebruik van maken. Wat je dan doet is toch een soort rechtvaardiging achteraf en een medeplichtigheid met iets wat ethisch fout is. En ik denk dat dat instrumenteel gebruik langs die manier van, dus het volledig als middel gebruiken van dat menselijke leven, dat is denk ik ethisch uitermate problematisch. Er is het toch, maar de minst bezwaarlijke handelwijze met die embryo's is denk ik ze aanbieden voor adoptie. Dus prenatale adoptie. Ik zeg niet dat ik een ideale oplossing vind hoor. maar de minst bezwaarlijke in de gegeven omstandigheid. Want er zijn best paren die een kind willen en niet zelf kunnen krijgen en die zo'n embryo zouden willen adopteren, in die zin dat men probeert via zo'n embryo een zwangerschap tot stand te brengen om een kindje te krijgen. Nou, dan krijgen die embryo's tenminste een kans. En dus dat zou mijn lijn zijn. Maar ik vind eigenlijk dat je geen embryo's moet invriezen. Zijn er nog andere vragen? Dan was er nog één vraag waar ik nog even op in wil gaan dan. Maar die iets buiten dit onderwerp lag en daarom voor het laatst hebben bewaard. Dat is, ja, we hebben het nu over mensen. En genetische manipulatie bij mensen en zo. Maar ja, bij planten en dieren gebeurt er ook van alles. En kan dat allemaal zomaar? Moeten we daar ook geen grenzen aan geven? Nou, dat zou een lezing van een uur vereisen om daar ook uitvoerig op in te gaan. Maar laat ik dit zeggen, het ligt principieel wel anders, vind ik. Het leven van de dier is... dieren en de schepping dienen wel gerespecteerd te worden. Wij moeten op een verantwoorde manier daarmee omgaan. Rentmeesterschap, nietwaar, is daarin ook een bekende waarde die vanuit de Bijbel komt en die wij allemaal wel zullen onderschrijven, denk ik. Dat betekent dat je niet... Een dier is meer dan materiaal. Is niet maar bouwstof of productiefactor alleen. Dat geldt ook voor de landbouw overigens. Niet alleen voor genetische modificatie. Ook in de landbouw, denk ik. En denk ik dat wij als geheel te ver gegaan zijn. In het manipuleren en in de wijze van omgaan met dieren. Puur als een productiefactor. En dat betekent ook ten aanzien van de genetische manipulatie van dieren en het kloneren. Zou ik toch... voor grote terughoudendheid willen pleiten. Wij hebben ook daar een boek over gepubliceerd, dat heb ik nu niet bij me, over genetische manipulatie in de landbouw. En onze lijn eigenlijk, om dat nu maar even kort door de bocht dan te zeggen, is dat we dat niet moeten doen, tenzij alleen langs die weg een voor patiënten essentieel en levensreddend middel geproduceerd kan worden. Bijvoorbeeld die genetische modificatie van die konijnen waar ik het over had. Als het gaat om een medicijn wat alleen langs die weg geproduceerd kan worden en wat noodzakelijk is om bepaalde patiënten überhaupt in leven te houden, dan ben ik geneigd om te zeggen, dan ga ik akkoord met die genetische modificatie van die dieren om langs die weg dat geneesmiddel dan ten behoeve van de mens te produceren. Omdat, vanuit de Bijbel gezien, ik denk dat de mens een principieel andere morele status heeft dan het dier. En hoger. Mensen zijn geschapen naar het beeld Gods. De dieren zijn geschapen naar hun aard. Maar het dier, mens is wel verantwoordelijk. En daarom dat zomaar in het wilde weg bij wijze van spreken. Dat gebeurt natuurlijk niet, dat is veel te duur voor. Maar toch maar zonder echt een doorslaggevende reden in deze zin. Manipuleren van dieren en op grote schaal het ombrengen van dieren. Dat vind ik toch wel een probleem. Bij planten speelt het nog weer anders. Bij planten is het principiële probleem minder, omdat die niet lijden en niet misvormd worden in die zin enzovoorts. Maar bij planten speelt denk ik veel meer het milieubezwaar. Wat gebeurt er met het milieu, met die gemodificeerde planten? En speelt ook het landbouwkundige bezwaar dat langs die weg genetisch gemodificeerde gewassen tot stand gebracht zijn door de grote agrochemische industrieën, als Monsanto en Syngenta en dat soort lieden. En die dus die gewassen produceren en dan vervolgens gelijk het bestrijdingsmiddel of de herbicide erbij geven en op die manier een geweldige economisch, sociaal-economische machtspositie opbouwen, zodanig dat op dit moment eigenlijk al het grootste gedeelte van de ongeveer 10 tot 15 gewassen die wereldwijd de voedselproductie voor de hele wereldbevolking voor het grootste gedeelte moeten voorzien, in handen zijn van een handjevol multinationale ondernemingen. Die zaak. Ik vind dat een griezelige zaak. En ik vind dat de macht van die industrieën, met name ook over de situatie in ontwikkelingslanden, waar men enorm greep probeert te krijgen. En daar is ook, er is een enorme strijd gaande op dit moment. En misschien nauwelijks hier in de gaten, maar er is naar mijn inzicht werkelijk een cultuurstrijd gaande, ook op dit vlak van de landbouw. Waar het grote kapitaal, en ik ben niet tegen de vrije ondernemingsgewijze productie. Ik ben niet voor een sociaal geleide productie, ik ben geen socialist, ik verzeker u dat. Maar waarbij toch op deze wijze het grote kapitaal op zo schrikbarende manier machtspositie opbouwt en volkeren afhankelijk maakt in hun landbouwkundige productie, van hun ontwikkeling en van hun positie, dat ik dat sociaal-economisch volstrekt onverantwoord vind. En ook vanuit milieupositie. Dus daar spelen hele andere factoren, maar wel heel belangrijke factoren, ook vanuit christelijk-ethisch gezichtspunt. Maar goed, u begrijpt dat we dan wel een ander onderwerp aansnijden. Dus ik laat het hier maar bij.
Dank u wel. Ik denk dat het inderdaad ook tijd is om het hierbij te laten. We zijn 2 uur en een kwartier bezig met nogal wat ingewikkelde materie, denk ik. En ik ben heel dankbaar dat het ons gepresenteerd is op de wijze waarop het ons gepresenteerd is. Zodat het, hoe moeilijk het soms ook was, toch een heel groot deel doorzichtig geworden is. Hartelijk dank, dokter Jochemsen. En wij hebben vanavond een hele hoop dingen kunnen horen. Waarbij wij toch eigenlijk vanavond ook deze conclusie kunnen trekken. Dat naarmate de kennis toeneemt en naarmate mensen meer kunnen en naarmate meer mogelijkheden beschikbaar komen, de problemen zeker ook niet minder worden. Want er zijn zoveel dingen eigenlijk in het kort genoemd waarbij hele duidelijke ethische problemen, althans naar onze inschatting opdoemen, dat je als christen soms ook wel eens de gedachte hebt van, ja, hoe kun je nou nog veilig je weg door het leven gaan? Je kunt voor zulke ingewikkelde problematiek komen te staan dat je er met je eigen geweten soms niet uitkomt. Dat je bijna overal voor ingrijpende dingen een hulpverlener, een adviseur, een deskundige nodig hebt. Maar laten we bij dat alles toch maar mogen bedenken dat wat de wijsheid van vroeger ook, wat de wijsheid vroeger was, ook vandaag nog de wijsheid is. De vreze des Heren is het beginsel van de ware wijsheid. En laten we dat zoeken te midden van al de dingen die op ons afkomen. Om in die vreze des Heren te staan en langs de weg van de vreze des Heren onze weg inderdaad te vervolgen. Nogmaals hartelijk dank. Ik mag u ook namens het comité deze envelop overhandigen.
Dank u wel. Kunt u
uitgesneden? Vers opgeven en samen met ons danken.
Laten wij Psalm 145 vers 3.
145 vers 3.
Zullen wij sluiten met gebed. Heere, heilige en almachtige God. Ook aan het einde van deze avond komen wij tot u en danken wij u dat u ons de gelegenheid gaf om deze avond te hebben met elkaar. Wij danken u, Heere, voor de mogelijkheden om ons bezig te houden met de ontwikkelingen die er zijn. En wij danken u voor de goede dingen die we daarin zien, voor de mogelijkheden die we uit uw hand ontvangen om ziekte te behandelen, om lijden te verlichten. Wij danken u voor het vele goede dat daarin is en dat op grond van het offer van de Heer Jezus ook ons deel mag zijn. Maar wij zien ook ontwikkelingen, Heere, die strijdig zijn met uw woord. En wij komen soms voor vragen te staan die moeilijk zijn om te beantwoorden. Keuzes die ook iets kosten als we daarin de keuze maken naar uw woord. Maar wij bidden u, Heere, dat u ons dan wijsheid wilt geven. En dat wij zo leven mogen uit uw woord en geleid door uw geest, door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus, dat wij dan ook die keuzes toch ook maken mogen in overeenstemming met uw woord. Heere, wij bidden, wil uw kerk in onze streken, in ons land, maar ook wereldwijd nabij zijn, toerusten, krachtig maken door uw geest, om van u de levende God te getuigen. En de enige weg ten leven in het geloof in de Heer Jezus. Heren, wij bidden voor alle die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, op welke wijze ook. Dank u voor het goede dat zij mogen geven, voor de inzet en voor de liefde. U weet dat het soms ook heel zwaar is. En wij bidden dat u hen kracht wilt geven om dat vol te houden. En om daarin ook gestalte te geven aan uw liefde. Wij bidden voor alle die in thuissituatie zorg verlenen aan gezinsleden of anderszins als vrijwilliger. Ook hier, Heren, willen wij u danken voor het goede dat daarin aan medemensen gegeven kan worden. En wij bidden dat u de krachten telkens weer geven wilt om daarmee door te gaan. Heren, wij willen u vragen of u hetgeen niet goed was deze avond, genadig wilt vergeven in het bloed van de Heer Jezus. Maar dat u heilige wilt aan ons hart wat u gebruiken kunt in uw weg met ons ieder leven. Wij dragen ons op aan u, Heere, als we van hier gaan. Wilt u ons veilig daar brengen waar wij verwacht worden. Schenk ons uw zegen in het leven van iedere dag. Bekwaam ons tot de taak waartoe u roept. En dank u dat voor u iedereen een taak heeft, iedereen een plaats krijgt die we uit uw hand mogen ontvangen, ook al lijkt die in de ogen van de wereld weinig voor te stellen. Heren, wij prijzen uw naam, wij aanbidden u als de God van het leven, als de Koning der koningen en de Heere der heren, en vragen u dit alles in de naam van uw Zoon, onze Verlosser, de Heer Jezus. Amen.
Ik wil u graag nog even herinneren aan de volgende avond van deze cursus geestelijke vorming. Die zal zijn 17 februari, beleven en welzijn. En dan gaat het over het huwelijk. En dan is dominee Van Vlastuin onze inleider. Dan wens ik u nu wel thuis.